gemeente van Christus Jezus. We hebben net met elkaar Jeremia 3 gelezen. En zeker als je dat de eerste keer leest en als je er ook wat van begrijpt, dan zou het zomaar kunnen dat je zich de vraag stelt, ja, wat moet je daar eigenlijk mee? Is het niet een heel moeilijk hoofdstuk, heel lastig hoofdstuk? Ook een hoofdstuk dat helemaal zich richt op een bepaalde periode uit de geschiedenis van het volk van Israël. Kunnen we dat in onze tijd wel lezen of kunnen we dat in de kerk wel met elkaar bespreken? Nou, u weet wellicht wel dat ik probeer om langzaam maar zeker door Jeremia heen te gaan. En dan kom je hoofdstukken tegen die, zeker Jeremia 3 en Jeremia 4 trouwens ook weer, heel moeilijk zijn. En toch denk ik dat het goed is om dat te doen. Ik zal u 3 redenen noemen om dat toch te doen. Ten eerste heb ik een tekst gelezen na de schriftlezing uit Openbaring. Daar staat, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren wat daarin geschreven is. En met dat bewaren wordt bedoeld actief bewaren, dat je er ook wat mee doet. Dus eigenlijk staat er, zalig is hij, gelukkig geprezen is hij die deze woorden leest, hoort en bewaart. Je hebt ook de profetieën nodig uit het Oude Testament om zalig, om gelukkig te zijn. Dat is één reden. Maar misschien vindt u dat nog ver weg en theologisch. Een andere reden. Iets wat Jezus zelf zegt in het Nieuwe Testament, in de bergreden. Matthäus 5, 6 en 7. Jezus zegt daarmee niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om te vervullen. En even later zegt hij zelf dat er geen jota, geen kleinste letter en ook geen titel, geen kleinste tekentje van het Oude Testament mag worden afgedaan. Want dat Oude Testament doet in zijn geheel ook mee in het Nieuwe Testament. En hij voegt eraan toe, ik zal hem vervullen, dat Oude Testament. Je kunt in mij zien welke kant dat Koninkrijk van God ingaat. De woorden staan al in het Oude Testament, maar ik zal de richting aan geven. Ik zal er een doel aan verbinden. Het zal duidelijk worden met de komst van Jezus Christus zelf. Ik hoop dat het ook in de preek zo meteen gebeurt. Dat we meer zicht krijgen op de komst van het Koninkrijk van God door de profetieën heen en ook door de komst van Jezus zelf. En een derde reden, een hele andere reden, denk ik dat het goed is om ook gedeelten die heel moeilijk zijn, om die te lezen met de vraag, wat zou daarin kunnen zitten voor ons in deze tijd om te gebruiken? Hoe hebben in die tijd de mensen met God geworsteld en hoe doen wij dat nu in onze eigen tijd en kunnen we daar iets van leren, iets van meenemen? Dat is een titel van een boek dat zegt, God, waarom komt u ons hinderen? God komt ons soms hinderen met zijn woorden, dwars door ons leven heen. En dan moeten we dat denk ik niet uit de weg gaan. Ook al zullen er in Jeremia 3 delen blijven die we niet begrijpen en ook aan het eind van de dienst niet zullen begrijpen. En om dat gedeelte te bespreken met elkaar stel ik een tweetal vragen aan Jeremia 3. De eerste vraag is, wat zegt God over ons? Wat is het oordeel van God over ons als mensen? En de tweede vraag is, wat doet God met dat oordeel? Als hij dat oordeel heeft uitgesproken, hoe gaat hij daarna dan met dat oordeel verder? Wat zegt God over ons en wat doet hij daarmee? Eerst de eerste vraag. Wat zegt God over ons? Nou is dat natuurlijk in zijn algemeenheid gesproken een belangrijke vraag wat anderen van ons zeggen, wat andere mensen van ons vinden. Wat zeggen ze van me? Welke mening hebben andere mensen over ons? Dat vinden we van belang. En als we zo gezette tijden hebben bij een jubileum, bij een afscheid of een diplomering, dan worden er ook allerlei woorden over mensen uitgesproken. En meestal zijn dat hele positieve woorden. Wat mensen hebben betekend, de goede kant van mensen komt dan aan de orde. En dat is ook wel begrijpelijk op zulke momenten. Misschien moeten we dat er maar in, maar inhouden dat we dat blijven doen. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk dat er achter ons om, of op andere momenten, ook andere dingen over ons worden gezegd. En als ik me niet vergis, vinden we dat wel belangrijk, wat andere mensen van ons vinden. Hoe andere mensen over ons oordelen. Ook al weten we eigenlijk dat andere mensen dat maar heel, heel oppervlakkig kunnen, want ze weten vaak niet wat je hebt meegemaakt. Ze weten soms ook niet de redenen waarom je bepaalde dingen hebt gedaan of hebt gezegd. Wat weten andere mensen eigenlijk van je? En toch vinden we het belangrijk wat andere mensen van ons vinden. Nou, als we dat nou al belangrijk vinden bij mensen, hoeveel belangrijker is dan het oordeel van God over ons? Want God kent ons wel heel goed. En God kent onze motieven ook goed, waarom wij bepaalde dingen doen of zeggen. Hij kent ons door en door, niet vanaf de geboorte, maar vanaf het begin van de formatie kent God ons. Staat ook in Jeremia. God kent ons heel goed en deze God die ons zo goed kent, die gaat iets over ons zeggen in Jeremia 3. En dat is nog wel iets anders dan wat mensen over ons kunnen zeggen. Het is de God van hemel en aarde die een oordeel over ons velt. En dat doet hij hier in Jeremia 3 over de mensen in Israël en Juda. Het tienstammenrijk dat al is weggevoerd en het tweestammenrijk dat nog in het beloofde land is. En wij zijn geen Israël, wij zijn geen Joden, maar we hebben wel een aantal dingen met hen gemeen. God mocht van die mensen in die tijd, van de Israëlieten, van de Judeërs, verwachten dat zij de schriften kenden. Dat ze de Tora lazen. Dat ze zich daar ook naar zouden gedragen. Je mag toch verwachten dat de mensen van het volk van God in ieder geval interesse hadden in de God van de wet, van de Tora. In hun eigen persoonlijke God. Nou, dat hebben wij, denk ik, als kerk wel met hen gemeen. Ook wij hebben de schriften van God gekregen. We hebben de Bijbel en we lezen daarin. En God zou ook van ons mogen verwachten dat we geïnteresseerd zijn in wat God tegen ons te zeggen heeft. Het is niet zomaar een willekeurige God, maar de God van de Bijbel is onze God. En God spreekt hier geen oordeel uit over heidenen, maar hij spreekt een oordeel uit over zijn eigen volk. Het volk waarvan u zou kunnen verwachten dat ze hem zouden dienen. En wat zegt hij dan over dat volk? Een paar opmerkingen. Het is handig als u meekijkt en meeleest in de Bijbel, dan neemt u er waarschijnlijk meer van mee. Het begint al heel snel, ik heb er al op gewezen bij de schriftlezing, in de versen 6, 7 en 8. Iedere keer als God daar spreekt over Israël, dan is het de afgekeerde Israël. En iedere keer als God daar spreekt over Juda, dan is het de trouweloze, de ontrouwe. Met andere woorden, als je Israël nou zou willen typeren, van dat is nou echt Israël, dan zou je moeten zeggen, dat is dat volk dat bij God wegloopt. Het is echt in het Hebreeuws een woord dat zich afkeren letterlijk betekent, met de rug naar God staan en weglopen bij God. En als God aan Juda denkt, dan denkt hij, oh ja, dat is dat volk dat altijd ontrouw is. Dat is het volk van God. Zo staan ze bij God te boek, zijn eigen volk. Altijd afgekeerd en altijd ontrouw. Het volk gaat bij God vandaan. Niet dat je dat zou zeggen als je de mensen daar in het land ziet. Nee, aan de buitenkant zie je daar natuurlijk niks van. Maar als het gaat om een hart, om een leven, keert zich dat van God af. En zijn ze ontrouw. Gemeente, zo staan wij bij God bekend. Of u moet denken dat u beter bent als de mensen die toen naar Jeremia hebben geluisterd. Als God denkt aan zijn eigen volk, dan denkt hij over de afgekeerde Israël. Het ontrouwe Juda. En dat is nog maar het begin van wat hij zegt over zijn volk. Ik ga het tweede noemen. En daarvoor ga ik naar vers 8. En ik zag, als ik vanwege alles waarin de afgekeerde Israël overspel had bedreven, haar verlaten en haar scheidingsbrief had gegeven, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde ook zelf. God is verbaasd en teleurgesteld tegelijkertijd. Wat hier wordt beschreven is, kijk, Israël had gezondigd, jarenlang. En het gevolg van die zonde was dat het volk was weggevoerd. En Juda had dat gezien, wat er gebeurd was in het tienstammenrijk. Ze hadden gezien waar de zonde toe had geleid. Dat het volk in gevangenschap, in ballingschap was weggevoerd. En het is alsof God wil zeggen, als je nou weet waar de zonde toe leidt, Juda, dan doe je toch niet precies hetzelfde. Want dan staat je gevangenschap, staat op jou te wachten. Maar dan staat hier teleurgesteld, maar haar zuster Juda vreesde niet. Ze ging heen en ze roereerde ook zelf. Eigenlijk onvoorstelbaar als je weet dat je wordt weggevoerd als je zo doorgaat. Als het ook nog een keer door een profeet herhaaldelijk wordt gezegd, dan zou je toch wel twee keer nadenken om hetzelfde te doen. Niet dus. Ze doen hetzelfde als Israël. Vindt u dat niet vreemd? Dat je zonde doet. En dat je weet dat het slecht met je afloopt. En dat je dan toch doorgaat. Of is dat niet zo vreemd? Herkennen we dat eigenlijk allemaal? Is dat eigenlijk niet het kenmerkende van zonde dat het iets verslavends heeft? Iets wat je vastpakt en wat je moeilijk kunt loslaten. En van sommige dingen van jezelf weet je wel dat het niet goed is dat je ze doet. En je kunt je eigen zonde zo aanwijzen die iedere keer terugkomen. En soms weet je van jezelf, als je erin doorgaat, loopt het niet goed met me af. En toch ga je door. En iedere keer komt het weer terug en bega je dezelfde zonde. Je weet waar het toe leidt en je bent gewaarschuwd door de profeten. En je houdt vast, misschien dat het een keertje lukt om het niet te doen, om er vanaf te zien. Misschien heb je er ook wel woorden voor, je telt er op dat moment niet zo zwaar aan. Maar diep van binnen weet je, het is niet goed dat ik het doe. En toch, net als Israël, je vreest niet. Je gaat heen en je hoort het ook zelf. Dat is het tweede wat God zegt van zijn volk. Zonde, je weet waar de zonde toe leidt en je gaat toch door. En dan het derde. Ook al zo'n teleurstelling in vers 10. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda zich tot mij niet bekeerd met haar ganse hart. Maar vals, spreekt de Heer. Het gaat hier over de geschiedenis van Josia. Toen was er een soort reformatie geweest. De mensen gingen weer opnieuw in de wet lezen, in de Torah lezen. Het ging opnieuw naar de tempel. Je zou kunnen zeggen, de religie was hersteld, maar God zegt, het is vals. Jullie zijn toen wel opnieuw in de Bijbel gaan lezen. Je bent opnieuw naar de tempel gegaan. Je hebt de feesten weer gevierd. Maar het was vals. Het was niet echt. De Hebreeuws heeft woorden als, het is bedrog wat je doet. Het is fraude. Gemeente, zijn we daar zeker in de kerk niet heel erg goed in. We hebben er zelfs een woord voor. Schijn. Heilig. God zegt, zulke bekeringen zijn eigenlijk half zacht. Het is bedrog. Je kunt je niet een beetje bekeren. De nieuwe Bijbelvertaling die heeft Je was niet oprecht. Je kwam met loze woorden. Je zei wel dat je naar me toe kwam, maar je kwam niet echt naar me toe. Dat is het derde wat God van zijn eigen volk zegt. Schijn heilig. Je bekeert je niet echt. Dan zou je misschien kunnen afvragen, ja, welke zonden waren dat dan precies? Er wordt in Jeremia 3 een heleboel genoemd. Ik licht er één vers uit om het even aan te stippen, zonder het verder uit te werken. Er staat in vers 13 alleen: ken uw ongerechtigheid dat u tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen hebt verstrooid tot de vreemden onder alle groene boom. En u bent aan mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. En als ik het iets anders vertaal en zet het in schema, dan kan ik lezen: erken alleen dat je schuldig bent tegen de Heere, je God. Ten eerste, omdat je tegen mij in opstand bent gekomen. De eerste zonde, weerstand tegen God, tegen de leiding van God in je leven. Het tweede, omdat je overal op zoek bent gegaan naar andere goden. Je bent vervreemd geraakt van God, je bent de weg kwijtgeraakt, staat er in de Statenvertaling. Eigenlijk in het Grieks is het dat je aan het zoeken bent geweest en God is een vreemde, of in het Hebreeuws, God is een vreemde voor je geworden. En de derde zonde die je wordt genoemd: je hebt aan mijn geboden niet gehoorzaamd, spreekt de Heere. Opstand, vervreemding en ongehoorzaamheid. Dat zijn de zonden die hier worden genoemd in Jeremia 3. En zo luidt het oordeel van God over zijn volk. Jullie zijn altijd van mij afgekeerd en ontrouw. Je weet dat de zonde die je bedrijft, dat je zo daar niet mee kunt doorgaan. En je gaat toch door. En als je je bekeert, is het schijn. Oppervlakkig, de buitenkant, bedrog. En je zonden zijn opstand, vervreemding en ongehoorzaamheid. Gemeente, wat denkt u hoe de mensen toen hebben gereageerd op de verkondiging van Jeremia? Er zit natuurlijk niet zoveel troost in. Niet zo bemoedigend als iemand zo dag in dag uit in Jeruzalem loopt. En deze boodschap verkondigt. Je wordt in een hoek gezet en het oordeel van God is vernietigend. Er deugt niets van je. En misschien moeten we dat ook aan elkaar vragen. Hoe vindt u dat, dat u zulke oordelen van God over ons lijst? Dat God zo over zijn eigen volk en ook over ons denkt. Dat wij mensen zijn die zich voortdurend van hem afkeren. Dat we doorgaan met zondigen. En geen heilig zijn. Erkent u dat bij uzelf? Of roept dat juist weerstand op? Het is vandaag inderdaad dodenherdenking. Ik moest eraan denken toen ik dit voorbereidde. Als u vroeger op school literatuur hebt gelezen, hebt u misschien wel eens wat gelezen van Herman. Die zei: kijk in de oorlog en dan zie je hoe mensen echt zijn. En als u iets van de gruwelijkheden van oorlog in het algemeen, maar van de Tweede Wereldoorlog in ons eigen land weet, dan weet u hoe gruwelijk mensen kunnen zijn. Dat weerspreekt Jeremia 3 in ieder geval niet. En wat kunt u ermee? Met de woorden van Jeremia 3. Ik stel voor dat we dat spoor verlaten. Wat toen de mensen ervan vonden en wat wij ervan vinden. Want daar gaat het in Jeremia 3 niet over. Er wordt niet gezegd hoe de mensen hebben gereageerd op het woord hier. En daarom wil ik kijken naar wat God ermee doet. Als God nou zo'n oordeel over ons als mensen uitspreekt, wat is dan het vervolg? Hoe gaat hij daar dan mee verder? Wat zegt hij dan nog meer? Als hij zo'n vernietigend oordeel over zijn eigen volk uitspreekt, dan is het dan van belang dat we weten wat God dan nog meer tegen ons te zeggen heeft. Dan alleen maar dit oordeel. Dat is de tweede vraag. De eerste vraag: wat is het oordeel van God over ons? En de tweede: wat doet God met dat oordeel? En zouden we in Jezus Christus ook nog iets kunnen zien over de vervulling van deze profetie. Gemeente, een paar opmerkingen weer. Hoe gaat Jezus met dit oordeel om? En dan moeten we goed vasthouden dat het hier gaat om een hechte relatie tussen God en zijn volk. Zoals wij een vriendschap kunnen hebben, een vriend of een vriendin. En dan moet je zich indenken dat je een vriend hebt die voortdurend bij je weggaat. Of een vriendin die ontrouw is, die je in de steek laat. Iemand die eigenlijk niet echt om je geeft. Ja, zo aan de buitenkant lijkt het er soms wel op, maar van binnen niet. En je maakt een afspraak met hem, maar hij komt er niet na. En je probeert het nog een keer met haar. Je gaat er achteraan. Maar ze laat je in de steek. En je probeert het 3 keer of je probeert het 4 keer. Maar op een gegeven moment komt er een moment dat je zegt van ja, ik stop ermee. Ik laat me niet gebruiken. Ik ben geen hond. Ik loop niet achter iemand aan. Dat kan toch niet dat je... dat je eindeloos maar achter iemand aan blijft gaan die jou ontrouw is. En die eigenlijk niks van je moet hebben. En gemeente, dat is het evangelie van de profetie van Jeremia. Dat doet God dus wel. God komt eindeloos achter mensen aan. En dat is typisch God. Zo is God. Dat als je bij hem wegloopt, dat God erachteraan komt. Dat als jij ontrouw bent, dat hij trouw blijft. En dat doet hij niet 1 keer. En dat doet hij niet 10 keer. Maar dat doet hij 70 keer, 7 keer. God komt altijd achter mensen aan. En dat doet God. Eindeloos. In het gedeelte dat we hebben gelezen, wordt het volk 5 keer opgeroepen. Om terug te komen. En dan roept hij niet het volk dat hem dient terug. Maar er staat bijvoorbeeld in vers 7. En ik zei, nadat zij alles gedaan had. Dus nadat God had vastgesteld wat het volk allemaal aan zonde had gedaan. Nadat zij alles gedaan had, bekeer u tot mij. Zo is God. God is geen mens. En dat kun je nog duidelijker zien als God zelf naar deze aarde komt in de persoon van Jezus Christus. Dan komt hij letterlijk achter ons aan. Dan komt God ons hoogst persoonlijk opzoeken. Want zo lief heeft hij deze wereld. God komt altijd naar ons toe. Er staat in vers 19 haast een aandoenlijke opmerking van God. Dan zegt hij, ik had je eigenlijk, jullie slavenkinderen, ik had jullie heel graag onder mijn kinderen willen stellen. En wat ik nou zo fijn had gevonden, dat jullie tegen mij zouden zeggen, mijn vader. Ik vind het aandoenlijk klinken dat er bestaat van God. Dat hij ernaar verlangt, naar ons verlangt. En dat hij hoopt dat wij zullen zeggen, mijn vader. En in Jezus Christus kan dat. Dan is God je vader. En kun je hem zo aanspreken als mijn vader. Weet dat God er naar uitkijkt. Dat je dat tegen hem zegt. Mijn vader. En nog iets anders, gemeente, als God ons eindeloos achteraan komt, dan kan dat ons ook motiveren om eindeloos achter anderen aan te gaan. Als wij de voetstappen van Jezus willen drukken, dan zullen wij dat ook willen doen. Eindeloos achter de ander aangaan, ook al keert hij zich van God af. Ook al is hij ontrouw tegenover God. We worden hier aangemoedigd om waar ook maar in zending en evangelisatie, misschien wel heel dichtbij in je eigen gezin, altijd weer het gesprek op te zoeken. God is met mensen in gesprek. En dat doet hij eindeloos. En in navolging van God mogen en kunnen wij ook eindeloos naar andere mensen toe gaan, ook al lijken zij heel ver van God verwijderd. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. God komt altijd naar ons toe. Hij gaat het volk dat zich van hem afkeert achterna. Dan het tweede, waarom doet God dat? Waarom zou God dat doen, het volk weer achterna gaan? Nou, die redenen liggen niet zozeer bij ons. Want als God op ons zou moeten wachten tot wij voldoende geloof hebben om in God te geloven, dan zou er, vrees ik, niet zoveel van terechtkomen. Maar God, zo heb ik dat vroeger geleerd en het klinkt heel goed, denk ik, neemt redenen uit zichzelf. Er staat een paar keer in dit gedeelte, ik noem u vers 12. Bekeer u, afgekeerd Israël, spreekt de Heer, zo zal ik mijn toorn op u niet doen vallen. Want, en dan volgt de reden, ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Ik zal dat toorn niet in eeuwigheid behouden. Een paar woorden over dat woord goede tieren of goede tierenheid. Daar zitten verschillende kanten aan. Het is een heel bijzonder woord, geset in het Hebreeuws. En eigenlijk betekent het, ik noem er drie dingen van. Het betekent goedheid die voortduurt. God is goed, maar hij is in zijn goedheid ook trouw. Hij gaat daarmee door. Ten opzichte van Juda dus kun je op God wel rekenen. Hij is niet zomaar in een opwelling naar deze aarde gekomen. Nee, staat er in Timotheus, God had al van eeuwigheid het plan om ons te redden. Goede tierenheid, dat betekent dat God goed is en dat hij in zijn goedheid trouw is. Dat houdt u vol. Een ander aspect aan het woord goede tierenheid, dat is genegenheid. God is ons als mensen genegen, zoals man en vrouw elkaar genegen zijn. Daar komt het woord ook heel vaak voor in die setting. Genegenheid, over en weer. God is mensen genegen. Hij houdt van mensen. Op voorhand. En het derde aspect van het woord goede tieren. Het Hebreeuwse woord zegt eigenlijk ook iets. Het is altijd ruimer en meer dan je kunt denken. Als je denkt dat je weet dat God goed is, dan is hij toch nog beter dan dat je denkt. God is ruimer in zijn liefde voor ons mensen als wij kunnen denken. Een goedheid die voortduurt, genegenheid en een goedheid die ruimer is die wij kunnen denken. Dat is de reden waarom God ons achterna komt. En dat kunnen we niet begrijpen, dat zullen we ook nooit begrijpen. Dat hoeven we alleen maar na te zeggen. Zo is God. Typisch God. En daarin is Jezus sprekend zijn vader. Dat is de tweede opmerking, de reden, de goede tierenheid van God. En dan nog één vraag. Verwacht God dan ook nog iets van ons? Als hij dat oordeel heeft uitgesproken en God komt dan toch nog achter ons aan, verwacht God dan ook nog iets van ons? Moeten wij nog iets terugdoen? Of gaat dat allemaal zomaar? Ook wat dat betreft kan ik zeggen, er zijn heel veel dingen die in dit gedeelte aanleiding geven om over door te spreken. Ik noem er twee, ik haal er twee uit. Het eerste uit vers 13, wat ik al een keer heb genoemd. In vers 13 staat, alleen ken uw ongerechtigheid. Je kunt ook lezen, alleen erken uw ongerechtigheid. God zegt dus, ja, ik kom maar naar je toe, maar ik wil hebben dat je inziet dat je verkeerd bezig bent, Juda. Ik wil hebben dat je toegeeft dat je fouten maakt. Dat je erkent dat je ongerechtig bent. Dat je zondig bent. Als jij weer naar me terugkomt, dan zul je moeten erkennen dat je een zondig mens bent. Dat je tegen hem opstaat. Dat hij een vreemde voor je geworden is. Dat je zijn geboden niet gehoorzaamt. Dat is het ene wat hier wordt genoemd in vers 13. God vraagt om erkenning van het oordeel dat hij heeft uitgesproken. En nog iets anders in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 4, de versen 2 en 3. Daar staat een aantal keer dan, als je dan naar me terugkomt, dan wil ik wel hebben dat je dat echt doet. Dat je oprecht bent. Dat je eerlijk bent, dat je ook echt meent. Als je weer naar me terugkomt. En die twee dingen vraag ik van je. Erkenning van je ongerechtigheid, van je zonde. En oprechtheid in je bekering als je terugkomt naar mij. Gemeente, ik ga het afronden en samenvatten. Jeremia 3, twee vragen. Wat zegt God over ons? En wat doet God met het oordeel over ons? In het oordeel hebben we vier dingen gezien. Ten eerste zegt God van ons dat we ontrouw zijn en ons van hem afkeren. Ten tweede dat we de zonde wel kennen en ook de gevolgen ervan. Maar dat we doorgaan daarin. Ten derde dat we schijnheilig zijn. Er zijn drie zonden genoemd. Opstand, vervreemding en ongehoorzaamheid. En wat doet een God die zo'n oordeel over ons heeft uitgesproken? Die komt ons achterna. Eindeloos. Waarom doet hij dat? Omdat hij goedertieren is. En wat vraagt hij van ons? Erkenning van ongerechtigheid. En oprechtheid in je bekering. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van deze profetie. En die bewaren wat er in Jeremia 3 geschreven is. Amen.